En die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 62 en daarvan de eerste vijf versen. Psalm 62, de eerste vijf versen.
Thank you.
van Paulus aan de Thessalonicenzen, de eerste brief en daarvan het vierde hoofdstuk door vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7 dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemen nu de schriftlezing uit 1 Thessalonicenzen 4. Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij wandelen en gehouden behagen moet, dat gij daarin meer overvloedig wordt. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van hoererij. En dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking en ere. En niet in kwade bewegingen der begeerlijkheid, gelijk als de heidenen die God niet kennen. Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinheid, maar tot heiligmaking. Zo dan die dit verwerpt, die verwerpt geen mens, maar God, die ook zijn heilige geest in ons heeft gegeven. Van de broederlijke liefde, en nu hebt gij niet vernoden dat ik u schrijf, want gij zijt zelf van God geleerd om elkaar lief te hebben. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen die geheel Macedonië zijn, maar wij vermanen u, broeders, dat gij meer overvloedig wordt. En dat gij u benaastigt stil te zijn en uw eigen dingen te doen en te werken met uw eigen handen gelijk wij u bevolen hebben. Opdat gij eerlijk wandelt bij degenen die buiten zijn en geen ding van noden hebt. Doch broeders, ik wil niet dat gij onwetende zijt van degenen die ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt gelijk als de anderen die geen hoop hebben. Want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus wederbrengen met hem. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen, tot de toekomst des Heren niet zullen voorkomen degene die ontslapen zijn. Want de Heren zelf zal met een geroep, met de stem des archangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel, en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet in de lucht. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. Zo dan vertroost elkander met deze woorden tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is uw woord toch oneindig diep breed, zonder plafond, want in de kennis van Christus is geen limit. O, wat zullen de heiligen die reeds in de hemel zijn, dat bewonderen ook aan deze zijde van het graf door het geloof. Maar om u te zien van aangezicht tot aangezicht door aanschouwen, o, die volle trap van de wedergeboorte, dan zullen wij hem zien gelijk hij is. Hier kan er nog een schaduw op leggen, want de profeet zegt, indien dan wij in duisternissen zijn gezeten en geen licht hebben, dat we betrouwen op de naam des Heeren en steunen op onze God. Want dit leven gaat met zoveel duisternis gepaard, dat wij er maar nauwelijks doorheen komen en bij u vandaan zo ruim, want gij weet de uwe wel te leiden, te beveiligen, te trekken en te brengen in het Vaderhuis. Heren, mochten we nou altijd maar op u zien, op u steunen en op u leunen in de woestijn van dit leven, op uw staf en op uw stok. Gij weet uw volk een tafel toe te bereiden in de woestijn, wat we onlangs nog hebben mogen ontvangen om aan te zitten aan uw tafel. Heren, gij nodigt degene die gij van eeuwigheid hebt verkoren en in de tijd zijn toegebracht, verzoend door het bloed des lams. O, mochten we in dat bloed ook overwinnen, want zij hebben overwonnen door het bloed des lams. En dat door het geloof. Mag gij ons op deze dag vervullen met uw heil, want mensen heil is ijdelheid. Mochten we in uw kloeke daden doen, opdat gij zoudt opstand tot de strijd, want het is in onze dagen. Dat kleine kuddeke van Christus wordt meer en meer belaagd. Een vijandschap ondervinden zij. En zoals gij in uw woord hebt geopenbaard, gij zult van al gehaat worden. Dat brengt in de eenzaamheid, want we zijn in de wereld niet van tel, alle afschrapsel. En het onedele, dat heb gij uitverkoren. Die Lazarus die daar zit aan de poort van de rijken, is de kerk. En als wij niet met Lazarus willen verkeren, dan zullen we straks eeuwig buiten de boot vallen. Want aan deze zijde van het graf kennen we dat Lazarus leven, die van de honden gelekt werd. Dat Mephibosheths leven, die gedurig gedragen werd als koningstafel. Wat is het dat gij hebt omgezien naar zo'n dode hond te zien? Och, uw volk komt daar nooit boven uit, want dat leven ze zo in, omdat wij u niets toe kunnen brengen. Dan alleen uw eigen werk, de liefde Gods, want dat is uit u, door u en tot u. Mogen wij dan onderwezen worden ook deze uren, in het allerheiligst geloof opwassen, in de kennis van Christus opwassen, was dan op in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Opwassen in al die leerstukken die uw woord ons leert, want Christus is nooit gescheiden van zijn leer. Hij is onze leer, hij is onze leermeester. Hij is onze koning. Hij is onze borg, hij is onze zaligmaker, hij is onze vrede. De Heer onze gerechtigheid, overvul ons met het goede van uw huis, met het vette van uw paleis. Gedenk de weduwe, de wezen, de zieke, de eenzame, de dakloze, de bedroefde, om der bijeenkomst wil. Heren, zijn ze er nog? O, gij mocht ze opwekken. Want gij zult ze verzamelen, de bedroefde om der bijeenkomst wil, zal ik verzamelen. Heren, kom haastig weder, zoals ook hier staat beschreven, in dit hoofdstuk op de wolken des hemels, om uw kerk voor eeuwig thuis te halen. die hier nog zijn en de doden die opgewekt zullen worden, die levend gemaakt zijn in Christus. En dan zullen ze als koningen heersen, tot in alle eeuwigheid. Vervul ons met uw dierbare geest, vervul ons met de geest der genade en der gebeden, dat we ook medepredikers zouden mogen hebben in deze uren, en dat alles tot de glorie van uw nooit genoeg volprezen naam, in de vergeving van al onze zonden, in Jezus willen. Ja, in dit hoofdstuk vermaant de apostel tot een godzalige wandel, in het bijzonder tot kuisheid en eerbaarheid, tot rechtvaardigheid, tot broederlijke liefde, tot een stil leven, we hebben ervan opgezongen, mijn ziel is immers stil tot God, van hem verwacht ik een heilrijk lot, en onze eigen dingen te doen, niet met een anders doen bemoeien. Dat is geen geïsoleerd leven op zich, want de Heer zegt ook, gij zult mijn getuige zijn. En dat klinkt tot aan de einde der aarde, daar zorgt de Heer voor. Dan lezen we, degenen die door Christus weder opgewekt zullen worden, dat zijn die aan deze zijde van het graf door hem zijn levend gemaakt. En we hebben vorige week gesproken dat Christus de dood heeft verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu dus doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. Ja, dat moet wel verstaan worden, dat moeten we wel herkauwen in Gods woord, want dit is het boek des levens. Dit is het boek des levens. Daarin staan alle namen van Gods kinderen geschreven. Je moet nou niet denken dat God heeft een boek des levens. Hij weet alle namen. Wij weten niet alle namen. Maar we moeten er wel zelf ingeschreven staan. En daar kom ik pas achter. Als wij Christus bovenaan de lijst hebben zien staan, geschreven zien staan, van de grootste der zondaren. Want hij is tot zonde gemaakt. Maar Christus had geen aanklevende zonde. Die hebben wij wel. We hoorden vroeger wel eens dat sprookje van, ja, de rechtvaardigmaking, ja, die verlost van de schuld der zonde en de heiligmaking van de smet der zonde. Hoe krijgen ze het verzonnen? Ja. Wij verliezen aan deze zijde van het graf nooit de smet der zonde. Die aanklevende zonde. Die aanwezigheid van die aanklevende zonde. Nee, daar kom je aan deze zijde van het graf niet te boven. In Christus ben je alles te boven. Want in hem zijt gij volmaakt. En waar er geen wet is, daar is ook geen overtreding. En dat is een geheim. Dat kun je aan de werk heilige godsdienst niet kwijt. Want die beginnen gelijk daarover te lasteren. Want die hebben de wet tot hun zaligheid. Net als de fariseeën. Die hielden het bij de wet van Mozes. We hebben u gepredikt, Romeinen 10 vers 4. Want het einde der wet is Christus. Dat is een ontzaglijk groot geheim. Om daar zakelijk achter gebracht te worden wat dat nou precies betekent. Het einde van de wet. Want Christus heeft niet alleen de dood verslonden tot overwinning, hij heeft ook de wet ingeslopt. Voor Gods volk ook. Want voor een mens van nature blijft die wet in al zijn heilige eisen en vervloekingen staan. Maar voor Gods volk is die ingeslopt, in de ark gelegd. De godsdienst wil er altijd een voorwerp bij. Naast Christus stellen ze Belial of de wet. Want ze kunnen niet uit Christus leven omdat ze hem niet kennen. Die hebben allerlei voorwerpen. En dat noemen ze dan in onze dagen het geloof. Want dat is het niet. Nee, wij moeten door Gods woord onderwezen worden. Wij moeten in dat woord geworteld zijn. Dus we kunnen Gods woord lezen. We kunnen Gods woord uit ons hoofd kennen. Zoals de duivel het ook kent. Maar dat betekent nog niet dat we in Gods woord geworteld zijn. Het woord is vlees geworden. Ik las gisteren nog een boekje van Eduard Beul. Die Abraham Kuyper, dokter Abraham Kuyper, weerlegde in de vleeswording van Christus. En Abraham Kuyper die had wel veel trekken van Menno Simons. Calvijn heeft ontzettend tegen Menno Simons gestreden. Kootbrug heeft zijn eigen daar die druk over gemaakt. En dat respecteer ik. Dat is nou zeg maar de graadmeter van de theologie. Hij zegt, nou die man hoef je niet te verleggen, want die wist er niks van. Iemand die er niet van weet, hoef je niet te willen hebben. Hè? Zoals in de Tweede Kamer, er wordt helemaal niks gezegd. Bijna niks gezegd. Nou, dat hoef je toch niet te willen hebben. Ja, moet wel aangepakt worden, omdat nalatigheid de grootste zonde is die er bestaat. En zeker in onze dagen. We gaan er verder niet op in. Dit hoofdstuk bepaalt ons bij de opwas in de kennis van Christus voortstaan. Broeders, wij bidden en vermanen u in de Heer Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt. Dat is geleerd, onderwezen. Die apostolische leer. De apostelen waren geautoriseerd om de leer ook te ontwikkelen en op te tekenen. En dat behoort in zijn geheel tot de leer van Christus, tot het fundament der zaligheid. Want dat is de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. En we lezen ook in die eerste christengemeente dat ze volharden in de leer der apostelen. Dus daar kan niet van afgeweken worden. Het is in onze dagen allemaal Christus en de Belial. Dus dat is een valse godsdienst geworden. Dat is echt net zo vals als zoveel er valse godsdiensten in de wereld bestaan. Christus en de Belial, die nemen ook alles op de lippen, maar ze beleiden God met hun lippen, zegt Paulus, maar met hun wandel vloeken zij het. Dan kun je wel aan hun wandel zien dat zij niet het ware geloof hebben, want dat wordt hier in dit hoofdstuk met name uitdrukkelijk geopenbaard. Want gij weet wat bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus, want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Nou, dat kan pas zo zijn als Christus onze heiligmaking is. Anders ken je hier niks van, want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Dat betekent eerbaarheid. Dit woord betekent letterlijk eerbaarheid. Eerbaarheid, eerlijkheid. Als de wereld niet kan zien aan onze wandel dat we kinderen God zijn, dan zijn we het niet. Dat is heel eenvoudig. De heiligmaking is een vrucht uit Christus, maar hij is daarvan ook de grond. Want hij is ons geschonken. 1 Korinthe 1 vers 30 tot wijsheid, tot rechtvaardigheid. Christus het einde van de wet, tot rechtvaardigheid. En iedereen die gelooft, tot onze heiligmaking. Ja, wat moet je er daar nog bijvoegen? Er was ook het dispuut van dokter Eduard Bulder, zijn schoonzoon van Kolburger, tegen dokter Kuiper. Want die leerde net als Osiander, die leerde ingestorte heiligheid, ingestorte rechtvaardigheid. En we weten ook van dokter Kuiper, die veronderstelde wedergeboorte. Veronderstelde wedergeboorte. Hij zegt, je moet als een kind geboren is binnen het verbond, dan moet je aannemen dat hij wedergeboren is, totdat het tegendeel blijkt. Nou, dat leert Gods woord ons niet. Nee, want dat komt wel duidelijk openbaar. Dat ook kinderen, het komt er niet vroeg uit, maar het zit er vroeg in. We zijn in zonde ontvangen en geboren. En dat is wel absoluut belangrijk, dat we daarin gefundeerd zijn, dat door de toerekening van Adams val, dus dat kleine hapje uit die verboden appel, is alle ellende in de wereld gekomen. Daar is de verdoemenis op heel het mensdom gelegd. Door dat kleine stukje, dat hapje uit die verboden appel. Want God had gezegd, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dus kleine zonden zijn bij God grote zonden. Ontzaglijk groot. Dat kleine hapje uit die verboden appel. Leg heel deze wereld in de ellende en met alles wat erin gebeurt. Daar moet je eens over nadenken. God is een heilig God. Hij kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Dus door de toerekening van de zonde van Adam, dat heeft niks met de zonde op zich niks te maken. Dat is een vruchtgevolg. Maar dat heeft op zich niks te maken met ons zondebedrijf, met ons doen in de overtreding van al Gods geboden. Nee. Wij liggen onder de verdoemenis door onze erfschuld, de erfzonde. En dan staat er ook, door de toerekening van de gerechtigheid van Christus, wordt Gods volk zalig. Niks anders. Niet hoe je bent, wat je doet of wat je nalaat. God neemt geen enkele reden uit de mens. Hij verklaart hem rechtvaardig in Christus. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Als wij dat uit het oog verliezen, dan beginnen we, als we deze tekst lezen, alweer ons best te doen. Kijk, daar heb je nou de main sin. Omdat wij meer willen zijn wat God in Christus ons geschonken heeft. Leven uit de gerechtigheid van Christus, dat is leven uit de belofte Gods. Gods volk ontvangt niet de belofte geïsoleerd. Nee, Gods volk ontvangt Christus in de belofte. Want hij is ons geschonken, ik zeg nog een keer. Dat wijsheid bij God, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die niet verwijt, maar mildelijk geeft. Dan leg je aan de voeten van Christus. Heere, wees gij mijn wijsheid. Wees gij mijn borg. Wees gij mijn vrede. Wees gij mijn verzoening. Dus het einde der wet is Christus. Daar wordt de vergeving der zonde gekend. Wat is nou het leven der heiligmaking? Leven uit de vergeving der zonde. Niks anders. Dat is leven uit de gerechtigheid van Christus. Dat is niet je best doen. Hier staat het. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Dat gij leeft uit de gerechtigheid van Christus. Dat gij leeft uit het einde der wet. Dat gij leeft uit zijn offerande. Want ze hebben overwonnen door het bloed des lams. Daar heb je nou de gerechtigheid. Daar heb je nou de heiligheid, de borg heiligheid. Ik leer op grond van Gods woord de borg gerechtigheid van Christus en de borg heiligheid van Christus. Voor ons. Als je nou werkelijk een goddeloze voor God geworden bent, dan doet dat kracht. Dat hij het instead of us. Voor ons geworden is. Komt geen mens aan te pas. Weer vermaakt. Zijn verworven gerechtigheid zet hij op naam van de goddeloze die hij daartoe hebt uitverkoren. Waartoe hij te zijner tijd gestorven is. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Voor de goddeloze. En die verblijden zich in de heiligmaking van Christus. Zonder de heiligmaking zal niemand de Heere zien. Dat is de heiligmaking van Christus. Dat is Christus. Dat is Christus. Want hij is ons geschonken ook tot onze heiligmaking. Dus dat is de grond. We moeten altijd in de schrift, als we wat lezen, wat is de grond van deze uitspraak? Anders dan vliegen we van de hak op de tak. En tegenwoordig beginnen ze met de vrucht, beginnen ze met de dankbaarheid en aan de slagregels. Want ik leer op grond van de schrift geen pietistische heiligmaking. Die bestaat geen eens. Net zoals de klimaatverandering niet bestaat. Er zijn wel veranderingen in het klimaat, maar koude en hitte zal niet ophouden te bestaan zoals de Heere dat heeft geschapen. En nou noemen ze floddings en aardbevingen en natuurrampen en bosbranden, noemen ze allemaal climate change. Mens wil God zijn, dat zit erachter. Dat zit erachter. En als je uit het woord stapt, in paradijs zijn we uit het beeld Gods gestapt. Vele oudvaders hebben geleerd dat het beeld Gods hersteld moet worden in de mens. Dat is ook een ketterij. Wij moeten hersteld worden in het beeld Gods. Daar zijn we uitgestapt. En in Christus. Christus is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. En dan worden we in Christus in het beeld Gods hersteld. Dat zijn wel zaken die je moet overdenken. Niet alleen overdenken, maar moet kennen door het geloof. Want dat behoort volledig tot de leer van Christus. En dan moet je eerst in de grondslag gefundeerd zijn. Want anders dan word je met allerlei wind van leer heen en weder bewogen. Nou, Gods volk houdt het niet op zijn plek. Nee. Maar de Heer houdt het op zijn plek. Ook al vlieg je met een bootje door de vliegende storm van de oceaan. Heere, Heere, gaat het u niet aan? En hij sprak maar één woord. Dat is ook, als je in de natuurrampen verkeert, de Heer heeft maar één woord te spreken. Hij kan je overal bewaren. Als gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. Als gij door het water zult gaan, zult gij niet verdrinken. Dat staat allemaal op naam van Christus. Hij heeft dat allemaal verworven door zijn eigen gehoorzaamheid. En dat maakt de geest der heiligmaking ook vruchtbaar in ons leven. Maar eerst de grondslag, hè? Wij worden niet gerechtvaardigd door de vruchten. Nee, wij worden gerechtvaardigd door de toegerekende gerechtigheid van Christus. En dat is ook 100% heiligmaking. Dus, Een beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid, dat vind ik nergens in Gods woord. Je hebt de volkomen gehoorzaamheid van Christus op je rekening staan, of je bent het in het geheel niet. Ja, dat moet ik echt onderstrepen, want in onze dagen heb je allemaal dat half verloste christendom. En dan hebben ze er allemaal iets van. Ja. Nou, dan heb je niks. Want als je Christus hebt, dan heb je alles. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Dus dat moet wel in het leven omhelst worden. Dat wordt door het geloof omhelst. En rechtvaardig voor God te staan, dat is niet ten dele. Nee, volkomen. Dat is helemaal volkomen. Ook de borg heiligheid van Christus is volkomen ons deel als wij als een goddeloze door God gerechtvaardigd zijn. Dus dat moet wel gekend worden. Hè? En zeggen, ja, die zonde dan. Nou, dan moet je Romeinen 6 maar lezen. Ik heb er ook eens een boekje van geschreven. Houd het ervoor, dat doet alleen het ware geloven. Dat is niet een aanmatiging van het vrome vlees. Nou, nou. Die kennen dat geen eens. Al die werkheilige mensen, die kennen dat vlees. Die moeten er ook niks van hebben. Houd het ervoor? Nee. Die willen aan de slag. Die willen aan de slagregels. Om die oude mensen die ze meesmokkelen, de schuld te geven. En hun overtredingen te sussen met werkheiligheid, met aan de slagregels. Dat is niet het leven des geloofs. Nee. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Dit is niet een aan de slagregel. Dit is de wil Gods, uw heiligmaking. De Heere heeft het in Christus aan zijn volk vermaakt, die heiligmaking. Houdt u daaraan dat gij u onthoudt van hoererij, want het is natuurlijk zo gelegen. Waar er geen wet is, is er geen overtreding. Nee, dat geldt Gods verzoende volk in Christus. 1 Korinthe 1 vers 30. God ziet geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij Romeinen 7 te boven groeien. Ik geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Want een mens brengt er niks van terecht. Christus heeft het alles gedaan voor ons. En wel in zo volkomen zin dat de eeuwigheid het zal verduren. Het werk wat Christus begonnen is, dat zal hij ook voleinden in uw leven. Als u daar een voorwerp van mag zijn, van zijn opzoekende zonde als liefde. Gods woord leert geen pietistische heiligmaking. Die dokter Oppertof, die verstaat er helemaal niks van. Die heeft ook gezegd, Kolbrugge was niet gereformeerd, omdat hij het niet verstaat. Die mensen die willen altijd een aan de slag regel. Die willen altijd verhalen schrijven over die vroomheidsbeweging en die beweging. Wat gaan wij dat aan? Het is Christus en zijn gerechtigheid alleen. En ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Niet alleen de Heer Jezus, nee, de Heer Jezus alleen. Dat is een leerstelling hoor. Dat is een ontzaglijk diepe leerstelling. Als je daar afkerig van bent om onderwezen te worden in de leer, dan word je onderwezen in Christus. Dat is een levende leer hoor. Gods woord is een levend woord. Een eeuwig blijvend woord. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij u onthoudt van hoererij. Dat is de wil Gods. En als wij de wil Gods doen, niet die daar zegt, maar die daar doet. De wil des hemelse vaders, dat is, wat is nou de wil des hemelse vaders? In Christus geloven. En als je in Christus gelooft, dan wandel je in de heiligmaking van Christus. En dan onthoud je eigen van hoererij. Want dat leven op de smalle weg des levens, ja, er wordt wel gestruikeld. Er wordt wel gestruikeld. Maar het geloof stoot zich aan geen steen. Je moet altijd onderscheiden wat wij in Christus zijn en wat we zelf zijn. In onszelf, geheel vleeselijk, verkocht onder de zonde. We brengen er niks van terecht. Wat is het dat gij hebt omgezien als een dode hond als ik ben? God houdt er een kudde dode honden en grote beesten op na. Een mens wordt niet vroom, want hij is geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Dat zegt Paulus na ontvangen genade. Vanwege dat lichaam der zonde. En daar zet hij de hele Paulus onder. Hij onderscheidt dat niet. Nou, ik ben voor de helft ben ik wedergeboren. Maar dat onwedergeboren deel, dat is me toch zo'n last. Nee, nee, dat zegt hij niet. Nee, gij zijt gij heel rein in Christus. Gij zijt een nieuw schepsel in Christus. Het oude is voorbij gaan ziet, het is alles nieuw geworden. Want dan is Christus de eersteling en Gods volk is daarin opgesloten. Maar in onszelf, nou mens, ik zou geen onderscheid weten met een wereldling. Dat is de ondervinding, hoor. Dat is de ondervinding, want je kan boven de wereld niet meer uitkomen. Als dat geheim in je leven is openbaard, want al zo lief heb God de wereld gehad, nou, dan schaart Gods volk zich heel gemakkelijk onder. Ze zijn niet meer dan wereld. Wij brengen er niks van terecht. Wij kunnen God niet dienen. Hij is gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Verandert er dan niks in het uur van de wedergeboorte? Ja, absoluut te veranderen. Want die oude mens is vergoed verleden tijd. Dat leert geen enkele dominee in onze dagen. Dan is die oude mens vergoed verleden tijd. Maar dat lichaam der zonde moet meegedragen worden tot het laatste minuutje van je sterven. Dus die aanklevende zonde, die orde aan deze zijde van het graf, die behoud je, hoor. De smet. In Christus is alles opgelost. Hij heeft de dood verslonden tot overwinning. Hij heeft de zonde verslonden. Hij heeft de hel verslonden. Want alles is aan zijn voeten onderworpen. Hij heeft de zonde weggedragen in een zeven eeuwige vergetelheid. Gewassen door zijn bloed. Dat is volkomen. Dus nogmaals, de grondslag wat we in Christus zijn, moet je onderscheiden van wat de mens in zichzelf is. Dat zegt Paulus in Romeinen 7. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Als je nou in Christus bent, dan zit je in die ark. En dan zie je ook die heilige wet. Die volbrachte wet. Gods volk heeft een volkomen vervulde wet op rekening staan. Dat is de gerechtigheid van Christus. Als je een mens vraagt, wat is nou de gerechtigheid van Christus? Staat de wagen stil tegenwoordig, weten ze nergens een antwoord op. Die Abraham Kuiper waar ik het over had, nou, die was heel makkelijk te weerleggen, want hij wist het niet. Die heeft wel hele boeken, theologische boeken, dogmatiek geschreven, maar hij wist er niks van. Nou, die mensen zijn makkelijk te weerleggen, want die komen altijd op uit de wet. Zo is Rome ingestorte gerechtigheid leert, zo leerde Ossiander dat ook, en zo leerde Abraham Kuiper dat ook. Nee, het is Christus voor ons, het is buiten de mens. Hij is het, zie het lam Gods, dat de zonde de wereld wegdraagt. En zoals gij zijt, zoals Christus u aangenomen heeft, wandelt alzo in hem. Nou, dat staat hier, want dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Wat is de wil Gods? Te geloven in Christus en hem te houden voor je gerechtigheid voor God. We kunnen alleen met de gerechtigheid van Christus bestaan voor God. Er komen geen goede werken aan te pas. Niet door de werken der wet. En als je goede werken daarbij voegt, zijn het werken der wet. Dus als je al dat goede wat je doet, je medemens geholpen hebt, en je gaat dat naast het geloof zetten, dan zijn het werken der wet. Want hun werken des geloofs volgen met hem. Gods volk ziet alles in Christus. Want in hem zijt gij volmaakt. En dan moeten we altijd weer teruggebracht worden. Al overvalt ons een duisternis. Vanwege de oefeningen des geloofs. Dat de Heilige Geest daar een wolk over trekt. Om zijn volk te oefenen. Indien iemand in duisternis is gezeten. En geen licht hebt. Dat die betrouwen op de naam des Heren. En steunen op zijn God. Meer is er niet. Maar dat is wel alles. Indien ik hem er heb. Dan heb ik alles. Al bezwijkt ook mijn vlees en mijn hart, zo is nochtans God de rotsteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Zoek het niet buiten Christus. Niet voor een deel, niet voor iets, maar zoek het geheel in hem. Hij is onze vrede, hij is onze heiligmaking. Dat gij onthoudt van hoererij, dat is het logische gevolg als je wandelt in de heiligmaking van Christus. En treed je daar buiten, ja, dan val je in hoererij. Zo eenvoudig. Dat gij onthoudt van hoererij, want God kan met de zonde geen gemeenschap hebben. Maar indien iemand, kijk, daar heb je nou de troost voor Gods volk. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Want de Heer weet wat van zijn maagsel zij te wachten. Dus in onszelf brengen we er niks van terug. Ga maar eens beginnen aan al die andere slagregels. Hoe ver ben je gevorderd? Hoe ver? Ja, dat afsterven duurt heel je leven. Hoe ver ben je gevorderd? Vertel het me. Hoe ver was Paulus gevorderd toen hij aan het eind van zijn leven was? Niks gevorderd. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer, want Christus is het voor mij geheel en al. De Heer wiens werk ik roemen zal. Dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking, dat is zijn lichaam, naar het welk naar de Hebreeuwse wijze van spreken al zo genaamd wordt, omdat het een instrument is der ziel. Ja, dat een iegelijk weten zijn vat te bezitten, zijn leven, zijn lichaam in heiligmaking en eerbaarheid. Want iemand die zijn eigen lichaam onteert, dat is de schending van de tempel Gods. Hoererij, homofilie, pedofilie, pedo zijn, homo zijn, dat is allemaal een schending van de tempel Gods. In gedachten worden de werken, want de wet gaat veel verder als de daad, als een mens doet. Nee, de wet weegt onze gedachten, ons zitten en ons staan. En één zondige gedachte is bij God net zo verdoemelijk als vallen in hoererij. Denk er maar goed om. Ja, overtreding van Gods gebod, daar bestaan geen kleine overtredingen. Nou, ik heb het al gezegd, dat kleine hapje uit die verboden appel. U zegt, als het dan hoererij niet zo erg is, kijk, daar heb je nou de duivel. Dat is de theologie van de duivel. Als de hoererij nou niet zo erg is als die kleine, zo kijk, de mens gaat limiteren. De mens gaat altijd wegen en afwegen. Dat doet het woord van God niet. Nee, één hapje uit die verboden appel, daar is de verdoemenis over heel het menselijke geslacht gekomen. Dus als je denkt dat God een kleine zonde, zogenaamde kleine zonde, door de vingers ziet. Ja, want die heb het ook gedaan en die heb het ook gedaan. Nou, dan weet je niet wie God is. Dan weet je niks van het heilige van zijn kruis. Nee. Dat een iegelijk van u weten zijn vat te bezitten in heiligmaking, in de heiligmaking van Christus, dat is weer helemaal opgesloten zijn. Het eigendom zijn van Christus, bezitten in heiligmaking, dat kan alleen als je verlost bent van de heerschappij der zonde, van de heerschappij des doods, van de heerschappij des duivels. Dan bezit je je vat in heiligmaking en eer. Want het leven op de smalle weg is een eerbaar leven. Dat moet je niet in die mens gaan zoeken, dat moet je in Christus zoeken. En daar zul je het ook vinden. Als je in de voetstappen van Christus mag wandelen, dan bezit je je vat in heiligmaking en eer. Kijk, die aan de slagregels, al die processen komen bij Rome vandaan. En die ingestorte heiligheid, die ingestorte gerechtigheid. En dan wordt het geloof een soort hefboom die je over kan halen. Dat leert Gods woord nergens. Nee. Hoe meer geloof, hoe zwakker. Want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat leert mijn Gods woord. Dat ziet niet op een sterke mens, dat ziet op een sterke God. En wat zegt een apostel verder? Niet in kwade bewegingen. Dat staat niet in de grond al, kwade. Niet in bewegingen der begeerlijkheid, dat is zijn kwade bewegingen, maar die toevoeging had er niet bij hoeven. Is dat schuin gedrukt? Niet in beweging der begeerlijkheid, in boze begeerlijkheid. Je hebt goede begeerte, je hebt kwade begeerte. Nou, als je verkeert in het stuk der ellende, hebben mensen alleen maar kwade begeerte. Want in dat kader zegt Paulus, ik wist niet dat begeren zonde was. Als de wet niet had gezegd, gij zult niet begeren. Dat is die begeerte van die oude mens. Na ontvangen genade, als we het einde van de wet Christus hebben leren kennen, zijn we verlost van die kwade begeerte van die oude mens. Ja, dat vlees, dat blijft. Dat lichaam daar zonde, dat blijft. Het goede te doen, dat vind ik niet. Dat is niet zo eenvoudig te verstaan als wij daarin door de Heilige Geest niet in geoefend zijn. Want Paulus zegt, ik dan doe de zonde niet meer, maar de zonde die in mij woont, daar hebben die aanklevende zonde. Dat blijft aan deze zijde van het graf. Daar heeft Gods volk tegen te strijden, maar niet als een aan de slagregel. Want als je begint om de zonde te overwinnen, de kracht der zonde is de wet. De wet maakt de zonde levend, niet de zondaar. Christus maakt de zondaar levend, niet de zonde. Dat moeten we wel goed onderscheiden. Voor ogen hebben. Dat moet ook gedurig de oefening zijn. Dat Paulus natuurlijk niet aanmatigend uitgesproken. Ik dan doe de zonde niet meer, maar de zonde die in mijn mond. Dus daar wordt Gods volk aan deze zijde van het graf nooit van verlost. Die aanklevende zonde. Ze zijn geheel verlost. Geheel verlost van de heerschappij der zonde. Want gij zijt niet meer onder de wet, maar onder de genade. Christus hebt de dood verslonden tot overwinning. Hij hebt de zonde verslonden tot overwinning. Want hij heeft aan de zonde een eind gemaakt. Door zijn dood. De kracht der zonde is de wet. Dat geldt voor Gods volk niet meer. Daar is ze van verlost. Dat moeten we wel heel goed verstaan. En er staan natuurlijk veel meer van geschreven. Je moet er wel lezen. Romeinen 5, Romeinen 6, Romeinen 7, Romeinen 8. Dat zijn wel sleutelhoofdstukken. En ook de Galaten brief. Dat is mijn kater, zegt Luther. De brief van Galaten. Ja. Want er staan geheimenissen in geopenbaard. In heel het woord ook. In Thessalonicenzen, Korinthe. Absoluut, dat zijn allemaal geheimen. Maar dat zijn wel de sleutelbrieven voor het verstaan van Gods woord. Romeinen, Galaten. Niet in kwade beweging der begeerlijkheid. Gelijk als de heidenen die God niet kennen. Ja, daar wil ik nog wat van zeggen. Ik las dat boekje van Henk van Daan. En dat had hij voor de kinderen geschreven. Dan denk ik, man, je weet er ook helemaal niks van. Dan had hij het over begeerte. Hij zegt, maar er zijn ook goede begeerten. En dan maakte hij heel geen onderscheid tussen de onwedergeborene, onbekeerde en bekeerde en wedergeboren. Ja, hij zegt, want als je hongert, dan begeer je spijzen. Dat is niet verkeerd, dat is niet kwaad, zegt hij. Nou, ik denk, dan weet je er toch echt niks van. Alles wat de oude mens onder de wet begeert, zijn kwade begeerten. Ook al begeer je aan voedsel. Intermenselijk kunnen er wel goede dingen zijn. Maar dat kan voor God niet bestaan. We spreken nou hoe wij voor God staan. Nou, dan valt alles van die onbekeerde mens af. Dat valt allemaal af als een blad. Wij moeten in Gods beeld hersteld worden. Dat door de gerechtigheid van Christus wordt toegerekend. En als wij de gerechtigheid van Christus krijgen toegerekend, dan hebben we vervuld de wet op onze naam. Dan zegt de wet, gij zult niet stelen, gij zult het niet meer doen. Sta je dat? Gij zult niet begeren, gij zult het niet meer doen. In Christus heb ik nog geen zonde gekend of gedaan. Dat moet wel helder worden hoor, voor het oog des geloofs. Gij zijt in hem volmaakt. Durf je daar wat van af te dingen? Als Christus onze heiligmaking is, wat moet ik dan nog doen? Dat niemand zijn broeder vertreden, nog bedriegen in zijn handeling, want de Heer is een wreker over dit alles. Waarom die apostolische vermaning? Omdat we heel vlees zijn. Heel vleeselijk. We zijn tot alle zonden bereid. We zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Daarom moeten we steeds weer geworpen worden op die volmaakte gerechtigheid van Christus. Op onze heiligmaking. In hem zijt gij volmaakt. En als je in de zonde gevallen bent, dan moet dat weer vergeven worden. Dat moet uit de weg geruimd worden. Dan word je weer geworpen op de volmaakte gerechtigheid van Christus. Want dat sluit ook de vergeving der zonde in. Dan word je weer herinnerd, is een heel zwak woord. Dan word je weer gezet in die rechtvaardig verklaring van de goddeloze. Dat moet je kennen hoor, dat moet je echt kennen. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Daar is natuurlijk in de reformatie is dat weer. Hebt Luther als eerste die rechtvaardigingsleer, die apostolische rechtvaardigingsleer, herontdekt. Hij heeft niks nieuws geleerd, hij heeft het herontdekt. Maar in onze dagen is dat wel zodanig verduisterd. Ze worden nou in onze dagen allemaal buiten het recht om zalig. Die doorgang door de enge poort, dat wordt nergens meer geleerd. Misschien met woorden. Maar daar geschiet het hoor. Er wordt recht gesproken in de poort. En dan kom je als een lijk, word daar doorheen getrokken. Niet een rechtopstand mens. Gaat in door de enge poort. Dat is het onmogelijkste wat er is. Dat is voor een mens niet mogelijk. Wat bij de mens onmogelijk is, dat is alleen mogelijk bij God. Ik ben door de wet gestorven. Dan word je door die enge poort getrokken. Opdat je godenleven zou. Godenlevend gemaakt zou zijn. Dat zijn wel fundamentele dingen hoor, die ik nou kort uitspreek. Dan moet je echt in beoefend zijn. Want anders zit je altijd van de haak op de tak te springen. Dan mix je alles door elkaar heen. Dat deed dokter Kuiper ook. Ik werd heerlijk weerlegd door die Edward Beul. Alleen miste ik in die weerlegging een beetje de toepassing van ja, hoe gaat dat nou? Hoe gaat dat nou? En je kan wel zeggen van ja, alleen de gerechtigheid, de toegerekende gerechtigheid van Christus. Daarmee kunnen we voor God bestaan. En, dat is ook noodzakelijk, Eduard Beul was een dogmaticus en dokter Kolbrugge was een bijbelstheoloog. Dat is wel onderscheiden, want je moet bij Kolbrugge, kan je nergens geen dogmatiek vinden dan in zijn preken. Je moet het allemaal uit zijn preken halen. En Beul die heeft dan, dat had Kuiper ook gedaan, een dogmatiek geschreven en die is door Beul weerlegd, omdat hij als Osiander, en daar heb ik al weinig tegen gestreden, die strijd tegen Menno Simons, daar hoef je eigenlijk helemaal niet aan te beginnen, want die kun je met twee woorden weerleggen. Hij wist er niks van. En dan moet je daar ook geen tijd aan besteden, mensen die er niks van weten, want die moet je met drie, of met één zin omleggen. En laat hen varen, zegt de Heer, laat hen varen. Maar in onze dagen is natuurlijk wel zo verschrikkelijk afgeweken, dus afval, van de leer van de reformatie, dat is de leer van Paulus, dat is de leer van Christus. Er is zo van afgevallen, dat hoor je bijna nergens meer. Ja, gerechtvaardigd door het geloof, maar ze zeggen niet wat dat betekent. Ik heb nog geen dominee horen verklaren wat nou het einde der wet is. Nooit. Hoe kom je eraan? Een ziel die in de ellende zit. Hoe komt zo'n ziel eraan? Door openbaring. Het heeft God beliefd zijn zoon in mij te openbaren. Dan ben je het einde van de wet. Want dat is Christus. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, daar moet je eigenlijk niet te veel mee bemoeien, want het is geen opstelsom van 1 plus 1 is 2. Nee, dat moet de Heer je leren. Dat zegt de apostel, want gij zijt zelf van God geleerd om bijvoorbeeld ook allemaal lief te hebben. Nou, daar hoeft Gods volk in die zin niet. Moet wel die vermaning klinken. En zoals die hier ook doorklinkt, maar Gods volk is van God geleerd. Zowel de kleine van de grote naar de mate des geloofs. En naar de mate des geestes. Dat behoort tot de fundamenten van de leer, wat Paulus zegt, ik loop een beetje vooruit. Zo dan, die dit verwerpt, verwerpt God, die verwerpt geen mens maar God, maar die ook zijn Heilige Geest in ons gegeven heeft. De inwoning van de Heilige Geest, dat moet absoluut geleerd worden. En dat moet ook geleerd worden waaruit dat bestaat. Want als wij die goddelijke natuur deelachtig zijn, dat ziet alleen en uitsluitend op de inwoning van de Heilige Geest. Rome heeft daar natuurlijk allerlei eigenschappen van gemaakt. Heilige mensen. En als je het gordijn open doet, dan is het één grote beerput. En dat is ook in de kloosters is dat geopenbaard. En nu ook in de kerken. En het barst er aan alle kanten uit. Nou, dan wordt de inwoning van de Heilige Geest gemist. Dat is heel eenvoudig. Dat niemand zijn broeder vertreden. Vertreden, dat betekent bedriegen. Door geweld verongelijken, van hem afnemen en alles wat ermee te maken heeft. Nog bedriegen in handeling, want de Heer is een wreker over dit alles, gelijk wij u ook tevoren gezegd en betuigd hebben. Ja, waarom die vermaning aan de bekeerde Thessalonicenzen? Omdat we heel vleeselijk zijn. Als David nou in staat was om Uria uit de weg te ruimen, nou mensen, dan kun je wel plat op de grond leggen voor God. Bewaar me toch voor dit grote kwaad. We zijn tot hink en zinken. Ieder ogenblik gereed. Maar de Heere kijkt er nauw op toe. En daar is David ook wel achter gekomen. Dat God een wreker is over dit alles. Dan roept hij uit. Laat mij toch in de handen des Heeren vallen. Want de barmhartigheid. De goddeloos is wreed. Want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid. Ontuchtigheid betekent dat. Dan moet je het huwelijk. Het huwelijk is eerlijk onderhanden en bed onbevlekt. De Heer Jezus zegt, man en vrouw is één lichaam. Als je dat gaat disqualificeren, dan bedrijf je ongerechtigheid. Nee, dat heb je hier niet mee te maken. God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, ontuchtigheid. Dat hebben we alles met overspel te maken, maar tot heiligmaking. Want dit is de wil Gods, uw heiligmaking, dat gij onthoudt van hoererij. Hier wordt het weer gezegd, want God heeft ons niet geroepen tot onreinigheid, maar tot heiligmaking. En dat is wandelen in de heiligmaking van Christus. Niks anders hoor, denk erom, er is niks anders. Er is geen pietistische heiligmaking, een andere slagregel. Van nou, als ik nou gerechtvaardigd ben, moet ik dan mijn heiligmaking nog uitwerken. Dat ligt de schrift nergens. Ja, de heiligmaking volgt toch op de rechtvaardigmaking. Dat leert de schrift ook niet. Nee. Bij God is rechtvaardiging en heiligmaking één en hetzelfde. Eén en hetzelfde. Omdat we ze in Christus volmaakt ontvangen. De borg gerechtigheid van Christus, de borg heiligheid van Christus. Als je dat gaat isoleren met wat er hier geschreven staat, ja. Want God heeft ons niet geroepen tot een reinigheid, maar tot heiligmaking. Tot die wandel in die voetstappen van Christus. En daar ziet deze woorden, wordt drie keer genoemd in dit hoofdstuk. De heiligmaking ziet op de wandel. Want het is onmogelijk, dat zegt de catechismus wel heel heerlijk. Het is onmogelijk dat degene die in Christus door een waargeloof zijn ingeplant, geen vruchten zullen voortbrengen van geloof en bekering. Dus die wandel, dat is de vrucht van het gerechtvaardigd zijn in Christus. Maar door de vruchten word je niet gerechtvaardigd. Nee. Je wordt ook niet door de liefde gerechtvaardigd. Ook niet. God heeft zijn volk van eeuwigheid op lief gehad. Dat is wel de oorzaak. Ja, absolute waarheid. Die eeuwige liefde Gods om een volk toe te brengen. Maar in de tijd word je door het geloof gerechtvaardigd. Niet als bewegende oorzaak, maar als aannemend instrument. Het wordt je geschonken, het wordt op je rekening gezegd. En daarom gelooft de kerk. Rechtvaardigmaking, geloof. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. En als hij die God gelooft, dan houdt hij je geloof voor gerechtigheid. Maar het geloof is niet mijn gerechtigheid van God in die zin, los van de gerechtigheid van Christus. Het voorwerp, de inhoud, is de gerechtigheid van Christus. Als die ons geschonken wordt in die uren des gerichts, dat leren ze natuurlijk nergens meer, want het is allemaal rationeel geworden. Je pakt het van het Bijbelblad en klaar. Maar zo gaat het echt niet. Nee, ga niet buiten het woord, het is door woord en geest. De Heilige Geest past het toe door de stemmen des Zoons van God. Dat hoort nou allemaal bij elkaar. Ga je daar een onderdeel van isoleren, dan blijf je niet in de leer van Christus. Ja, je zegt, maar ik kan al die dingen niet onthouden. Het heeft er ook niks mee te maken. De inhoud van het geloof is de leer van Christus. Is de gerechtigheid van Christus. De omhelzing daarvan. Absoluut. Ik heb u vaak gezegd dat het historische geloof is een toestemmen van de waarheid. En het ware geloof is het omhelzen van de waarheid. Dan ontvang je hetgeen Christus heeft verworven in de toepassing des harten. En wat heeft hij allemaal verworven? Al die geboden, die 10 geboden, de vervulling daarvan, wordt op je rekening gezet. En daarmee ben je volkomen rechtvaardig voor God. Want de Heer ziet geen zonde meer in zijn Jacob. Dan ziet hij je dat je nog gestolen. Dan ziet hij je dat je nooit het overspel hebt bedreven. Nooit in gedachten worden en werken. Dat ziet hij allemaal niet meer, want hij ziet op het kleed der gerechtigheid van Christus. Maar wel die apostolische vermaningen, die zijn absoluut ook noodzakelijk, omdat we enkel zonde zijn. Ja, dat krijgt nou een natuurlijk mens nooit bij elkaar. Dus daarmee gaat hij aan de slag, natuurlijk. Net als de fariseeën. Lange gewaad aantrekken, lange gebeden. En die tollenaar een beetje natuurlijk overboord gooien. God het zijnde te geven, tiende te geven. En daarmee dachten ze voor God te kunnen bestaan. Nou, dat is enkel blinkende zonde. Want dat is niet een leven uit de gerechtigheid van Christus. En zo dan, die dit verwerpt, die verwerpt geen mens maar God. Dat betekent dat als je hiervan maakt Christus en de Belial, dan verwerp je geen mens maar God. Een leer van Christus en de Belial, dan verwerp je geen mens maar God. Dat is een profane verwerping van God en Christus. Nou, en wat wordt er in onze dagen allemaal gereformatoriseerd aan roepende zonde? Dat is ongelooflijk. Nou is de plan dat 1 miljoen Canadezen die gaan een mars lopen omdat ze het meer dan zat zijn, die propaganda van gender en die sodomie, zijn ze meer dan zat. En binnen dat referendum wordt de loper uitgelegd voor genders en homo's. Wat denk je? De God van Sodom en Gomorra die handelt niet anders als met degene die dat tolereren, accepteren, binnenhalen. Met vlag en wimpel zelfs. Nou, daar heb ik geen hoop voor. Want ze bekeren zich niet. Ze halen het binnen. En dan verklaren ze het celibatair. Maar dan kennen die 1 miljoen Canadezen die mars gaan lopen niet. Die kunnen dat niet celibatair verklaren. Dat doen ze ook niet. Want het bestaat geen eens. Het referendum is vol bloed rooms geworden. Ook met hun Belialskerken. Want denk er goed om. Als die handen geschud worden met Sodom, met Rome. Dan ben je een van God verworpen kerk. Heel eenvoudig. Dan moet je uit. En je kan ook niet leven en verkeren, familiair verkeren met degene die dat verwerpen. Wat hier staat, die dit verwerpt, verwerpt geen mens maar God. Want dan zal God je verwerpen. beleiders die dan uit de kerken zijn getrokken en die nog familiair omgaan met familieleden, met vader en moeder en broers en zussen, die de leer van Christus constant overtreden en barsten in de vijandschap. Als je het erover hebt, dan kan je niet mee verkeren hoor. Doe je het wel, dan zal God je verwerpen. Dus dat moet ik ook leren. Van de broederlijke liefde nu heb gij niet voor nodig dat ik u schrijf, want gij zijt zelf van God geleerd om elkaar lief te hebben. Dus de liefde van Christus dringt ons. Wij hebben God lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Gods kinderen geven God de eer, want hij is de oorsprong der zaligheid. Christus is de oorzaak der zaligheid, niet het geloof. Van het geloof hebben ze in onze dagen nieuwe zaligmaker gemaakt. Het is allemaal hels bedrog. Maar het ware geloof, dat geeft Christus de eer. Ik wens niks anders te weten als Jezus Christus en die gekruisigd. Daar heb ik nou. Daar heb ik nou. Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Je moet nooit bidden om het geloof. Moet je nooit om bidden. Je moet nooit bidden om geloof. Je moet bidden om Christus. Geef me Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Want gij doet ook hetzelfde aan al de broederen. Dat komt ook openbaar. De liefde komt openbaar in de daad. De liefde komt openbaar in liefhebben. En de liefde, de ware liefde, verbergt zich ook wel eens in de plooi van Gods recht. En dat zegt Luther zo heerlijk, want hij zegt, degene die ons dan aanvallen, dat wij geen ootmoed hebben en geen liefde, maar dat bedoelen ze dan ten koste van de waarheid. Hij zegt, dan geven God maar geen ootmoed, dan geven God maar geen liefde. Al zou de hemel en aarde uit hun voegen barsten. Want de vlag der liefde ten koste van de waarheid, dat is de liefde van de duivel. Daar kom je mee in de eeuwige verdoemenis. De ware liefde hebt de waarheid lief. En in de omhelzing daarvan, in de verdediging ervan, in het getuigenis daarvan. Ja, we zullen er dus van zingen. Amen. En wel de versen 6 en 7 van Psalm 62. Gemene lieden immers zijn slechts ijdelheid en damper schijn. De grote anders. Kijk, daar kun je ook je tegenstanders mee overboord gooien. Dan wijs je het aan. Je moet wel altijd bewijs opvoeren van dat schijn. En dan kun je in twee zinnen mooi dat kunnen zeggen. De grote anders niet dan logen. Zij zouden hoe hun hart zich vlijt nog lichter zijn dan ijdelheid in ene weegschaal opgewogen. En het zevende vers. 6 en 7 Psalm 62. Thank you. zaligheid komt. Die leer die ook hier ten dele ontwikkeld staat in deze Thessalonicense brief, in dit hoofdstuk, dat komt in de brieven van Paulus, Romeinen, Galaten, dat komt geheel overeen met hoe de Heere een mens bekeert. Nou, van bekeringen kunnen we genoeg lezen in Gods woord. Dus hoe het gaat, dat is volledig in de overeenstemming met de leer van Christus. Ook de gelijkenissen die de Heer Jezus heeft gepredikt zijn volledig, daar kun je nou heel de leer van Christus ook in vinden. In de gelijkenis bijvoorbeeld van de verloren zoon, in de bekering van Zacchaeus, dat is geen gelijkenis, dan zie je hoe de Heer een mens bekeert. Hoe het gaat, dat moet je herkennen in je leven. Je bekering moet in Gods woord staan. Anders zal het geen dagen dat hebben. Dus hoe? Je moet niet de leer in die zin prediken als een stuk leer. Nee, het moet een levende, het is een levende leer en zo moet het ook gepredikt worden. In Christus, in en door Christus, de zaligheid in de toepassing. Komt geen mens aan te pas. Het gehele werk der zaligheid staat op naam van de Heer Jezus. En hij brengt de zijne toe die hij van de Vader heeft ontvangen. Onfeilbaar. Hij weet waar ze wonen, daar waar de troon des Satans is. Hij brengt ze toe, want hij moest door Jericho gaan. Nou, uitwendig liep Christus daar op de brede weg des verderfs. Want Jericho was de brede weg des verderfs. Daartoe is hij gekomen om te zoeken en zalig te maken, om ze van die brede weg des verderfs te verlossen. Hij at met hoeren en tollenaar om ze te bekeren. Niet om de familiaire omgang mee te hebben. Dat is dat voor goddeloze gedachten. Dus dat ken echt niet hoor. Nee, nee. Ja, als ik qua werk, ik weet wat het zelf is. Ik heb in de havens gewerkt van Rotterdam, Amsterdam, all over the place. Dan kun je die omgang met die wereldse mensen niet voorkomen. Nee. Dan zouden we uit de wereld moeten gaan. Maar familiaire omgang is heel iets anders. Dan doe je net of het hun vrienden zijn. Zeg mij wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. Zeg het spreekwoord. Nou is nog Bijbel zo. Als je niet verkeert met Gods volk, ben je dan eigenlijk wel een christen. Dat moet je eigenlijk maar goed afvragen. En op die smalle weg des levens, daar is geen gemeenschap met Belials kinderen, met heidenen. Want wat heb Christus van doen met de Belial? Wat heb een christen van doen met de ongelovigen? Gaat geen juk aan met de ongelovigen. Want dan overtreed je de leer van Christus zodanig, ja, dan word je afvallig. En als je daar stappen in gezet hebt, dan moet je wel gruwelijk in de schuld komen voor God. Want kijk, dat leert ook het leven des geloofs. Het geloof, het ware geloof, kan met de zonde niet leven. Nou, absoluut niet. Dat moet er altijd weer tussenuit. Er moet weer een vlak veld worden tussen God en je ziel. En als Christus je zonde hebt vergeven, verleden, heden en toekomst, ja, dan moet je je laatste zonde nog zondigen, omdat ze vergeven zijn. Maar dat is geen antinomiaanse gedachte. Dat is geen antinomiaanse wandel. Nee, uw wandel zij eerlijk onder de heidenen. Dat betekent eerbaar, niet bedriegelijk. Dan ben je er niet op uit om een mens maar te bedriegen, om zelf er beter van te worden. Denk er goed om, daar vergissen mensen zich ook in. Ik heb ooit eens een dominee horen zeggen, ja, het Reformatorisch Dagblad is ons geweten. Nou, naar de hel met je Reformatorisch Dagblad. Dat is mijn geweten niet, nee. Dat is pure business, commerciële business. Reformatorisch Dagblad, dat is allemaal verzonnen. Al die woorden zijn gestolen, want het is een commerciële business. In dienst van de duivel, notabene. Daar kun je niet werken hoor, bij dat RD. Je kan geen lid zijn van de SGP. RD-SGP staat volledig en vol bloed onder de noemer Belial. Zijn Baals, reformatorische Baals. En als je in Christus gered bent van het vonnis der wet, dan kan je daar niet mee leven. Kan je het wel, ben je heel geen christen. Je kunt ervan maken wat je ervan maken wil. Dan kom je de hemelpoort niet door, omdat je Christus verwerpt en die afgoden aan de hand houdt. Heel eenvoudig. En dat leert Gods woord. Duidelijk. dat de wil Gods is uw heiligmaking. Dat gij u onthoudt van hoererij, ook van geestelijke hoererij. Dus als je die RDSGP in de hand houdt, dat zijn 100% afgoden, gruwelijke afgoden, diepsteek afgoden. Dan ben je geen kind van God, heel eenvoudig. En als je dat allemaal nog kan lezen, zonder het te verwerpen, dat moet allemaal publieker, want het is publiek. Ja, er wordt wat gesjoemeld in onze dagen, met name door die reformatorische priesterschap. En je hoort ze nergens over, niet over de roepende zonde, nergens over. Maar de Heer komt ten gerechte, want dat staat hier zelf, want de Heer zelf zal met een geroep en met de stem des aangangels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. Het zijn ook wel geheimen hoor, die hier geschreven staan. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hem opgenomen worden in de lucht. En dat is die zogenaamde opname, waar ook misbruik van gemaakt wordt door de evangelisten. En die maken er ook wat tekeningen bij, al die poppetjes zie je opvliegen. Er is wel een opname, want Gods volk zal eerst opstaan tijdens de opstanding der doden. Als de Heere wederkomt, dan worden de eerst Gods kinderen opgewekt uit hun graven. Die gestorven zijn, begraven zijn en die nog in leven zijn, worden in een punt des tijds ontvangen zij een verheerlijk lichaam. En dan zullen ze altijd bij de Heere zijn. Dus goed verstaan, ik wil er niet diep op ingaan. Eerst staat Gods volk op om met Christus als koning te heersen. Sommigen noemen daar die 1000 jaren, dat 1000-jarig rijk. Daar moet je eigenlijk niet op blind staren. Ben je in Christus, dan zal je ook als koning heersen. Want het is een koninklijk priesterdom, een geheiligd volk. Kijk, daar heb je het nou weer, hè. Christus heeft zijn volk geheiligd. En daarom wandelen ze in zijn heiligmaking. Dat is echt alles, hoor. Er is geen andere heiligmaking. Er is geen pietistische heiligmaking. Er is geen ander slag heiligmaking. Die bestaan helemaal niet. Dat is allemaal ongerechtigheid. En daar komt Gods volk wel achter. Want met die geestelijke hoererij, dan hebben ze hun ogen weer geslagen op Mozes. Dit doen en dat nalaten. En het zijn allemaal blinkende zonden. Als je uit Christus leeft, is daar ook de vrucht. Als je in Christus in die ware wijnstok bent ingeënt, dan mag je vruchten dragen, die vruchten voortbrengen. Want dat doet die boom, dat doet die wijnstok. Maar dan mag die vruchten dragen, want die vrucht is in mij gevonden. Kom ook geen mensen te pas. Nee, dat is een heilige gezelschap des Heilige Geestes. En dat geschiet door de geest der heiligmaking. Want die zal het uit Christus nemen en zijn kerk verkondigen. De vruchten wordt wat dat betreft ook de vrouw, de kerk, in de schoot geworpen. Het wordt in de schoot geworpen. Want die vrucht is uit mij gevonden. Wat komt daar een mensenhand aan te pas? Maar nochtans, dit is de wil Gods, uw heiligmaking. Dat gij in Christus blijft. Blijf in mij en ik in u. En gij zult veel vruchten dragen. Er komt geen lopende band aan te pas. Heilige gezelschap. Dat is het werk des vaders, het werk des zoons en het werk des Heilige Geestes. Dus die wederkomst, ja, straks staan we alle voor God, want we moeten alle voor de rechterstoel van Christus geopenbaard worden. En dan zal blijken, en je moet er aan deze zijde van het graf achterkomen, dat je voor die rechterstoel van Christus kan bestaan. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus zelf. Dan moet Christus je leven zijn. Ik ben de opstanding en het leven die in mijn geloof zal leven, ook al waren hij gestorven. Ja, voor Christus kan je niet te dood zijn, niet te goddeloos. Nee, nee, hij zoekt het slechtste. En als je dan in je hart zeg maar zo slecht bent, niet. Ja, dan gaat Christus je voorbij. Hij zoekt de slechtste. Want die slecht is, keren zich herwaarts. Kom herwaarts tot mij, gij die vermoeid en belast zijt vanwege uw ongerechtigheid, vanwege de zonde. Je zou er ook moe van worden, hoor. Je wordt ook moe. Gods volk wordt ook moe door de vermenigvuldiging van de ongerechtigheid, met name in deze laatste dagen. Ja, de kerken gaan er helemaal in mee. En dan schrijven ze boekjes over transgender en alles uit de liefde. En God zal ze verdoemen, omdat ze de leer van Christus daarmee overtreden. Want als je de tucht aan de kant schuift, of als je de liefdesvlag hijst ten koste van de censuur, ten koste van de sleutel en de zemelijks, dan zal God je verdoemen. Want dan leef je niet uit zijn liefde. Dan word je door je eigen of duivelse liefde gedreven, maar niet door de liefde Gods. Alles wordt bedekt met de liefde in onze dagen. Het gaat allemaal ten koste van de waarheid. Het gaat allemaal ten koste van de gerechtigheid van Christus. Die in Christus gestorven zijn, hoor je het, zullen eerst opstaan. En dat is ook al geestelijk, voordat je lichamelijk sterft, ben je met Christus geestelijk gestorven. Indien het dan zo is, als wij dan met Christus gestorven zijn, dan zullen we ook met hem leven. Dus dat gestorven zijn, dat moet gekend worden. En al die stervende mensen, al die processen, die zal God in de eeuwige verdoemenis gooien. Als je daar een proces van maakt, als je het lef hebt om van dat sterven aan die oude mens een proces te maken. Want dat is geen proces. Gij zijt gestorven. En uw leven is in Christus verborgen bij God. Gij hebt die oude mens uitgedaan en die nieuwe mens aangedaan. Doet aan de Heer Jezus Christus. En verzorg het vlees niet tot begeerlijkheid. Het is nou allemaal twee mensen. Allemaal van die schizofrene mensen. Kijk, dan gaan ze zout om de hand geven, rood om de hand geven. Dan gaat God je verdoemen. Want hij laat eerst de zonde tot een climax komen. De maat der zondigen moet dan volgezondigd worden. Openbaring 14, lees het maar. En dan komt de engel, die gaat die oogst maaien omdat die rijp geworden is. En dan zal God die werpen in de eeuwige verdoemenis. Omdat je van de godsdienst een spelletje gemaakt hebt, een processen gemaakt hebt. En dan vertreed je het bloed van Christus. Als je die oude mens laat participeren met die nieuwe mens, vertreed je het bloed van Christus. En als je die oude mens vereenzelvigt met die nieuwe mens, met dat nieuwe schepsel, zijn doodzonden, zijn echt doodzonden. Rome heeft zich wat dat betreft vergrepen aan het bloed van Christus. En ze hebben zelfs de rechtvaardiging van de goddelozen, de leer ervan op de concilie van Trente vervloekt. De zonde tegen de Heilige Geest. Die paus, ook vanwege dat vervloekte ambt, bedrijft elke dag de zonde tegen de Heilige Geest. De opeenvolging van de paus is de antichrist. Gods woord leert geen andere antichrist. Er zijn vele antichristen, maar er is maar één antichrist. Dat is de opeenvolging van de paus. En daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen we samen met hen, dus die dan opgestaan zijn uit de doden, die in Christus gestorven zijn, opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet. En alzo zullen we altijd met de Heere wezen. Zo vertroost dan elkaar met deze woorden. Namelijk, Christus Jezus in de hemel, want dat is helemaal gelegen in die enige troost beide en leven en sterven, dat we altijd met de Heere zullen zijn. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waard schat. En de bron was Jezus Christus, onze Heer. Amen. Heere, gij zijt de bron. Gij was het voor de oud-testamentische heiligen. En gij zijt het ook voor de oud-testamentische heiligen. Want ze leven tot in alle eeuwigheid. En ook voor de nieuw-testamentische heiligen. Want er is maar één Christus. En dat is de Zoon des Vaders. Die naar deze wereld is gezonden om zondaren te zoeken en zalig te maken. En weder te brengen. Te herstellen in het beeld Gods. In ware gerechtigheid en heiligheid te wandelen in hem. Verheerlijk dan uw naam en kracht. Breid uw koninkrijk nog uit. Om Jezus willen aan. Gemeente, nog zingen van dat 8e vers. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, dat zeer zijn de sterkte en krachten. Ook is bij u de goedheid, Heer, dies heeft u van elke sterveling weer vergelding na zijn werk te wachten. 8e vers van Psalm 62.
Yeah.
thans heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die u in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.